Wij vinden in de Bijbel twee Bijbelboeken die genoemd zijn naar één dame. De een trouwde met een buitenlander, de ander ook. De een was Joods en trouwde met een Perziaan. En de ander was een Moabitische en zij trouwde met een Jood. Bij nader inzien, daarna nog een keer. Er is dus verwantschap tussen die beide Bijbelboeken en die beide dames in de Bijbel. Esther namelijk aan de ene kant en aan de andere kant de geschiedenis van Rut in het gelijknamige Bijbelboek. Wij vinden dat boek Rut tussen de geschiedenis van de Richteren en daarna 1 Samuel. En u weet hoe dat is in de dagen van Samuel. Dan wel in de dagen van 1 Samuel werd het koninkrijk gevestigd in Israël. Beginnend met het huis van Saul en daarna alsnog via Samuel het huis van David. Terwijl daarvoor sprake was van en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Want er was geen koning in Israël. Het was een, wat het allemaal was. Toen maar. En daartussenin vinden wij inderdaad het boek Rut. Van slechts 4 hoofdstukjes. Maar het legt inderdaad de verbinding tussen de dagen van de Richteren. Zoals in de dagen van Rut ook het geval was. En daarna de dagen der koningen. Want het Bijbelboek Rut eindigt met de naam van David. Dat is het laatste woord. Leuk is dat, hè? Daar gaat het naartoe en we krijgen ook een stukje geslachtsregister van David te zien. David namelijk die geboren werd uit Izzi en Izzi uit Obed en Obed uit Boaz. En Boaz trouwde met Rut, zodat Rut inderdaad nog één keer elders in de Bijbel genoemd wordt buiten dit Bijbelboek, namelijk in Matthäus 1. Volkomen overbodig, want het is een geslachtsregister, noemen wij het populair. Een lijst van erfgenamen van de troon in Matthäus 1. En dat zijn mannen. Maar bij gelegenheid worden toch, zoals ik zei, volkomen overbodig enige dames genoemd. En de een was Rut en de andere was inderdaad een dame. Maar daar zullen we het maar niet over hebben. Een belangwekkende geschiedenis, hoewel in het algemeen wij geneigd zijn te denken dat het boek Rut in de eerste plaats een love story is. Een romantische geschiedenis. En dat is het ook, uiteraard. Een beetje langdradig als u het mij vraagt. Met gedoe over de literatuur en dat soort dingen meer. En wat men al of niet zou lezen en dat soort dingen. Maar daar hebben we het vanzelf nog wel over. Het is een lange inleiding. Wij zijn namelijk in Rut 1 vers 1 in de dagen als de richters richten. Want dat is wat richters geacht worden te doen. Richten. Er zijn dagen geweest dat richters dat ook daadwerkelijk deden. Maar dat is lang geleden, dat begrijpt u. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Dat gebeurde wel vaker. Zie het boek Richteren. Want u weet, er waren van die dagen in de tijden van Richteren, een jaartje of 600 bij elkaar, waarin Israël, of althans een deel daarvan, ontrouw was aan de Heer, andere goden begon te dienen en toen veranderde het klimaat. Ja, wat zeg ik nou toch? Nou ja, zo, dat was zo. Van die zwakkie malipansen, beginnen we dan de dag maar even in het Frans, hebben we dat weer gehad. Dan veranderde het klimaat, dan werd er hongersnood in het land. Want u weet wat de Bijbel zegt over het land Israël. Het is afhankelijk van de Heer. Het is niet een stabiel klimaat. Als het regent, komt het omdat de Heer regen geeft en anders dan komt er geen regen. Zo wordt het uitgebreid besproken in meerdere plaatsen in de Bijbel. Dat wil zeggen, het klimaat was afhankelijk van het milieu dat er woonde. Hoe zei ik een beetje ongelukkig, hè? De weersomstandigheden waren afhankelijk van de omstandigheden van het volk en de bereidheid van het volk om al of niet de Heer te dienen. Ik zeg niet dat dat algemeen en universeel is, maar wel dat dat de situatie is van Israël en in ieder geval van het land. En dus was er honger. Honger is altijd een uitbeelding van de afwezigheid van de Heer. De Heer trekt zich terug, want de Heer is per definitie regen, namelijk water, en geeft daarmee vruchtbaarheid. U weet hoe het is met vruchtbaarheid. Als je maar water hebt, als je het land maar nat kan maken in het algemeen, dan groeit er wel wat. Nou ja, niet als het as is, die grond, ook niet als het zout is, we hebben het over Sodom. Maar als het gewoon aarde is, dan hoeft er maar water op te vallen en dan brengt de aarde voort. Is de Bijbelse gedachte, en als het niet het geval is, ja, dan is er honger in het land. Dat wil zeggen, de Heer houdt zich met het land niet bezig, de Heer heeft zich teruggetrokken van het volk. En wat kan je dan doen als je toch in het land woont? Je bekeren tot de Heer, maar als niemand het doet en jij alleen, verandert er voor het land heus niks. Dus wat doe je dan? Dan emigreer je. Nou ja, een klein eindje in dit geval. Wat wij lezen is namelijk, er was honger in het land en daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden Moabs. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam van deze man was Elimelech en de naam zijn huisvrouw Naomi en de naam zijn de twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda. En zij kwamen, opnieuw, zij kwamen in de velden Moabs en bleven al daar, dat wil zeggen, woonden al daar. Dat is niet zo heel ver van huis, moet ik u zeggen. Ik heb geen kaart bij de hand, dus kon ik het aanwijzen. Als je van Bethlehem naar het oosten gaat, kom je al tamelijk snel aan de kust van de Dode Zee. Het is een tamelijk makkelijke route. Ik bedoel, je moet er naar beneden, dus het loopt makkelijk. Misschien moet je een stukje parachute springen aan de hand, dat zou kunnen. Maar doet er nou niet toe. Je weet toch hoe dat is, hè? Bethlehem een kilometer of wat, een paar kilometer ten zuiden, dan wel zuidwesten van Jeruzalem. En als je vandaar naar het oosten gaat, kom je bij de noordpunt, om zo te zeggen, van de Dode Zee. Dat is maar vlakbij. Dan hoef je alleen nog maar de Jordaan over te steken. En dan ben je in de vlakke velden van Moab. Dat is zo moeilijk, toch, hè? Reizen gemist van ons, ja, jammer dan. Maar anders dan zie je dat zo voor. Je weet ook dat het niet zo ver uit de buurt is. Maar het is wel in wat tegenwoordig Jordanië heet. Hè? Het overjordaanse. De velden van Moab. Mind you, als het in de Bijbel gaat over Moab, zoek het maar eens na. Misschien kunt u een statistiek maken van schriftplaatsen en tellen. Ik heb het niet gedaan. Maar kijk het maar eens na. Als het over Moab gaat, is het het gebergte van Moab. Dat is ook wat je ziet vanuit de westkant. En als je van Bethlehem naar het oosten trekt en je krijgt Moab in zicht, dan zie je het gebergte van Moab. Echter, het gaat niet over het gebergte van Moab, het gaat over de velden van Moab. Ik weet niet welk Hebreeuws woord hier staat, ik heb het niet nagekeken. Maar ik weet wel waar ik dan ben in de velden van Moab. Helemaal beneden aan, tussen het gebergte en de Dode Zee, of misschien nog tussen het gebergte en de Jordaan. Dat is beneden. En waar zijn we dan? Nou ja, elders heet het, niet hier. Althans, het is nog zo niet vertaald, maar het maakt mij verder niet uit. Je bent dan in de vlakke velden van Moab. En ik heb u ooit uitgelegd, niet zo heel lang geleden, dat het begrip vlakke velden is de vertaling van het woord Araba, Garaba eigenlijk. En daarmee wordt het gewoon een graben in het Duits, een graf. Het is namelijk de Syrisch-Afrikaanse slenk. Het is de grote depressie in de aardbodem, de meest bekende, de grootste ook, de diepste ter wereld. En op dat punt ongeveer, wat hier beschreven wordt, de velden van Moab, ben je ongeveer ook op het diepste punt. Als je tenminste de bodem van de Dode Zee zelf niet meetelt. Hebben we die nog? De velden van Moab. Iets uitgebreider, de vlakke velden van Moab. En je bent dus in wat wij noemen de Syrisch-Afrikaanse slenk. Maar je bent dus in die depressie waarin gelegen is, vanaf het noorden gerekend, het meer van Galilea, 200 meter beneden de zeespiegel, pak een beet, afgerond op 100 meter nauwkeurig, weet ik veel. Ik krijg altijd mailtjes van, ik had gezegd 200 meter, maar het is 202 meter beneden de zeespiegel. Dan zeg ik, ja, dat is klimaatverandering, te veel met een Suzuki gereden. Nou goed, laat me zitten. Weet ik veel, dat is wanneer je dat maar opmeet, voor of na het regenseizoen. Heeft er niks mee te maken. Ik kreeg van iemand ook bericht van, je zegt steeds, het Hoelemeer is 2 meter boven de zeespiegel. Maar het moet zijn 68 meter, want dat vind ik zo op internet. Dat heeft me weer een middag werk gekost, maar het is gewoon 2 meter. Ik weet niet wat men meet, maar ik had het over het waterniveau van het Hoelemeer toen het nog bestond. Daarna heeft men het leeggepompt en dat is niemand goed bevallen. Toen heeft men het weer voor een deel weer onder laten lopen, heeft een eiland aangelegd in het midden. En als men het heeft over de Hoelee-vlakte of het Hoelee-natuurreservaat, dan kan dat best wezen dat dat zo ongeveer 68 meter boven het niveau van de Middellandse Zee ligt. Maar het waterniveau van het Hoelee-meer was altijd en is 2 meter. Want ik heb het over het water en niet over de grond. Je krijgt er altijd discussies over. Lastig is dat. Nou goed. Het meer van Galilea. Pak een beetje 200 meter beneden. De zeespiegel gaan we naar beneden. Volgen we de Jordaan. Die 3 keer zo lang is als in vogelvlucht, zal ik maar zeggen. Vanwege al die kronkels. Maar dan kom je in de Dode Zee uit. En dan ben je 400 meter. Beneden, meer dan 400 meter, inmiddels vroeger iets minder. Maar goed, doet er nu 400 meter beneden de zeespiegel. Als je van het noorden naar het zuiden gaat, heb je dus aan je rechterkant de vlakke velden, de velden van Jericho. En aan je linkerkant, dezelfde plek, de vlakke velden van Moab. Toen Israël ooit Kanaan binnenkwam, via de doortocht door de Jordaan, kwamen ze uit de velden van Moab en kwamen op de velden van Jericho. Dat is allemaal gewoon in het Jordaandal. En het is pak een beet 400 meter beneden de zeespiegel. Zo ongeveer. Heb u dat? Die diepte. Daar woonden deze mensen dus. Hè? Elimelech, Naomi, Machlon en Giljon. Zij waren van Bethlehem Ephrata, maar ze waren afgedaald tot in die diepte. Die diepte zet zich naar het zuiden voort in de Dode Zee. Nou ja, die is zelf weer 400 meter diep, dus dan kom je eigenlijk wel 800 meter beneden de zeespiegel. Althans, dat is het diepste punt dan. Doet er niet toe. Daarna loopt hij weer een eindje op naar het zuiden, dan loopt hij weer op tot aan het ongeveer ter hoogte van Petra. Daar is die depressie 200 meter boven de zeespiegel, ongeveer. Iemand zei, maar dan is het de depressie niet meer, dus die bestaat daar niet meer, die slenk, dan moet ik je zeggen, dat is het wel, want het is nog steeds een verzakking. Of anders gezegd, oorspronkelijk was het nog een kilometer hoger. Het is gewoon gezakt, ook daar tot 200, heb je toch, hè? Het is nog wel boven de zeespiegel, maar niettemin is het een depressie. Dat begrijp je toch, hè? Laat hem tot u doordringen. Ik krijg er altijd problemen over later. Nou goed, daarna loopt hij weer af naar de golf van Aqaba. Dan zit je weer op nul. En bij Aqaba, dat is dus de Schelfzee in de Bijbel. Altijd, als in de Bijbel de Schelfzee genoemd wordt, is het de golf van Aqaba. Daar is niet een uitzondering op. En die is plaatselijk ook zo wat een kilometer diep. Enkele plek hoor. Dat doet er niet toe. Maar goed, dat is nog steeds diezelfde slenk. En daarna zet hij zich voort in de Rode Zee en dan nog verder naar het zuiden tot in wat nou was Afrika, de Syrisch-Afrikaanse slang. En die hele slang in de Bijbel speelt een rol. Het maakt niet uit waar, of het in het noorden of het zuiden is, het betekent altijd hetzelfde. Of men nou trekt door de Schelfse, of een Akaba, of men trekt met een bootje over het meer van Galilea, dwars door de storm, of men loopt over het meer van Galilea. Het maakt niet uit, het betekent altijd hetzelfde. Of men trekt door de Jordaan, of het op een doorwaadbare plaats is, of het was een diepte die doorwaadbaar of droog gemaakt is, maakt allemaal niks uit. Of er een bijl komt bovendrijven en al dat soort dingen. Of men er gedood wordt, maakt niks uit. Waar je ook bent, het is altijd een uitbeelding van de dood en daarmee van oordeel van God. Nou goed, daar hebben we afgelopen jaren nogal eens over gesproken. Ik roep het u alleen nou maar in herinnering. Maar u moet bedenken dat de velden van Moab liggen in die depressie. Dat wil zeggen, zijn een uitbeelding van het oordeel Gods. Als men daarin is, is men overdrachtelijk gesproken dood. Met de Dode Zee bovendien in zicht. Want daar is het, hè. Noordoostkant van de Dode Zee, zo ongeveer. En dan naar het zuiden tot aan de beek Arnon. Maar goed, doet er nou verder niet toe. Een man van Bethlehem, Juda. Dat Bethlehem, dat kennen we al sinds Genesis. En tot Kerstmis aan toe, zal ik maar zeggen. Bethlehem. Een dramatische plaats. U kent de geschiedenis van uit Genesis, van Bethlehem. Er werd uiteindelijk in Bethlehem, werd alsnog Benjamin geboren. Uit Rachel. En Rachel stierf. En Benjamin, de jongste, werd het lievelingetje van vader Jacob. Nou, niet helemaal. Zijn broer was dat. Dat was Jozef. Ook uit Rachel, maar Benjamin werd daar geboren en Rachel stierf in de velden van Efrata bij Bethlehem. Daar begint die geschiedenis die tot in het Nieuwe Testament wordt aangehaald in verband met de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem, zoals iedereen weet. En er gebeurt daar in de loop der tijd nogal wat. Bovendien, het is... En dat begint hier in deze geschiedenis. Het is het gebied van de stam van Benjamin natuurlijk. En van Juda, het is Bethlehem Juda. Maar het is het gebied van het huis van David. David is van Bethlehem zoals het tot in het Nieuwe Testament beschreven staat. Zie? Jeruzalem ligt op het grensgebied van de stam van Juda. En ligt dan net in Benjamin, een stukje. Het heeft iets met elkaar van doen, maar daar ga ik het nou maar verder in ieder geval voorlopig niet over hebben. Maar u begrijpt toch dat als wij in Bethlehem zijn, zijn we meteen terecht bij de geboorte van de jongste, de laatste zoon. Benjamin, en met Benjamin wordt Bethlehem in de Bijbel geïntroduceerd in Genesis. Benjamin vertaalt men... Met zoon mijner smarten, dat is wat het min of meer voorstelt. Zoon van mijn rechterhand ook. En men vertaalt het ook met zoon van mijn laatste dagen. Dat hangt er vanaf van welke kant je binnenkomt. Dat ga ik nou niet uitleggen. Doet nou ook niet er iets aan toe of af. Maar u moet bedenken dat Benjamin heel de Bijbel door... Ik kan die alles uitleggen zomaar, hè, elke keer opnieuw. Dat Benjamin heel de Bijbel door de uitbeelding is van het gelovig overblijfsel in of uit Juda. Hebt u die? Een type. Benjamin is een beeld van een gelovig overblijfsel. Uit de twee stammen van Israël, want Benjamin is één van de twee stammen van Israël. Benjamin en Juda gaan samen op. Sinds de splitsing van het Rijk. En Benjamin werd geacht een lamp des Heren te zijn bij Juda. Dat staat meteen al, hè, waar het maar was, is het 1 Koningen 12, of waar het maar was, die geschiedenis van die splitsing van het Rijk. Juda zou een lamp des Heeren hebben, licht van de Heer, en daarom kreeg Juda de stam van Benjamin mee. Dat maakt Benjamin meteen tot een uitbeelding van een gelovig overblijfsel onder de twee stammen van Israël. En ik moet eraan toevoegen dat de stam van Benjamin ooit een keer eigenlijk helemaal uitgestorven was. En via een truc, via een list, hoe zeg je zoiets? Via een speciale regeling werd dan toch die stam van Benjamin opnieuw gebouwd. Dat is een beeld van dood en opstanding uiteraard. Maar ja, dat maakt het nou juist tot de uitbeelding van een gelovig overblijfsel. Een overblijfsel dat er niet zou geweest zijn, waren het niet dankzij de verkiezing van Gods genade. Dat is Romeinen 11. En als u het allemaal niet gevolgd hebt, zeg ik gewoon, Benjamin is, ik heb het van jongs af aan geleerd, niet zelf uitgevonden of zo, hè. Benjamin is een beeld van het gelovig overblijfsel in Israël. Alleen ik specificeer hem nader altijd en zeg Benjamin is een beeld van het gelovig overblijfsel in Juda. We hebben namelijk een variant. De variant is vandaag niet aan de orde, maar de variant is dat de stam van Dan een beeld is van het gelovig overblijfsel in Efraïm. Onder de 10 stammen. De stam van Dan is een beeld van een gelovig overblijfsel onder de 10 stammen van Israël. En Benjamin werd met uitsterven bedreigd. Dat was bijna niks of helemaal niets. Met moeite bleef het over. Van de stam van Dan moet het tegenovergestelde gezegd worden. De stam van Dan was die stam die zich het meest vermenigvuldigde. Was wiskundig aangelegd, zullen we maar zeggen. Vermenigvuldigde zich het meest en had dus altijd ruimtegebrek en verdween dus naar het noorden en naar het westen en over de hele wereld. Maar goed, daar heb ik het dan verder maar niet over. Maar dan is het beeld van het overblijfsel onder de 10 stammen. Benjamin is een beeld van het overblijfsel onder de 2 stammen. En daar hebben we het dan wellicht nog over. Bethlehem was weliswaar Bethlehem Juda, maar Bethlehem wordt verbonden aan de naam van Benjamin, omdat Benjamin daar geboren werd. En dat is meteen de eerste keer dat Bethlehem genoemd wordt in de Bijbel. En noem eens iemand die hoort tot een gelovig overblijfsel uit de 2 stammen van Israël. Als het niet Benjamin is, noem eens iemand die tot een gelovig overblijfsel hoort. Nou reken ik redelijk goed, zuster. Saulus van Tarsen, die Paulus wordt. Heel goed, maar Paulus in zichzelf is weer een type, een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Noem eens een iemand die hoort tot een gelovig overblijfsel uit Juda. De Heer Jezus Christus. Dat is het. En wie is een beeld van Christus? Wie is een navolger van Christus en dat als voorbeeld weer voor ons? De uitdrukking van wie is en wat hij doet, dat is Paulus. In het Nieuwe Testament. Nou goed. Er zijn er zelfs die beweren dat alle apostelen Benjaminieten waren. Dat klopt niet hoor, ik heb het nooit bevestigd kunnen vinden, maar men beweert soms dat de Joden, er waren 2 stammen van Israël, hè? En in de dagen van de Heer Jezus was, laten we zeggen, het land Canaan verdeeld in 2 gebieden, om zo te zeggen. Het ene was Judea, daar wonen dus Joden, want het heet zo. Judea. En dan concludeert men, veel te voorbarig, maar concludeert men, nou ja, dan wonen de Benjaminieten dus in het andere deel, dat is dan in Galilea. En aangezien alle discipelen Galileërs waren, waren het dus Benjaminieten. Maar geloof dat maar niet, maar ik haal het alleen aan om aan te geven hoe dat zit. Het idee van een gelovig overblijfsel wordt uitgebeeld in de stam van Benjamin, dat is volkomen juist. En dat Benjamin niet de Joden heette, omdat ze tot 2 stammen behoren, dat is ook volkomen juist. Vandaar dat Paulus genoemd wordt als Jood, maar uit de stam van Benjamin, enzovoorts. Maar niettemin, ook via Paulus en zijn afkomst uit de stam van Benjamin, komen wij dus terecht bij de naam Benjamin en dus toch weer bij Bethlehem. Dat is de plaats waar uiteindelijk ook de jongste, de geliefde, de verwachte zoon geboren werd. De laatste, namelijk de laatste Adam, de tweede mens. De Heer Jezus Christus. Zie, dat is waar het om gaat. Bij zijn eerste komst kwam hij niet in Jeruzalem, maar in Bethlehem. En Jeruzalem, dat komt pas later aan de orde, als u begrijpt wat ik bedoel. Bij zijn eerste komst werd hij het brood des levens. Vandaar Bethlehem, het huis van het brood. En in zijn wederkomst zal hij komen als koning in heerlijkheid, dat wil zeggen in Jeruzalem. Sinds zijn eerste komst is hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat doet hij ook alweer? Voortbrengen brood en wijn. Broodhuis. Hij zorgt voor de revitalisering. Voor het voedsel. En in zijn wederkomst komt hij als de koning. Dan komt hij in Jeruzalem. Die wijzen uit het oosten waren zo dom nog niet. Zij melden zich in Jeruzalem niet met de vraag: waar is de hoge priester der Joden, maar waar is de koning der Joden? En ze waren dus op de goede plek. Alleen de koning der Joden was er nog niet, dat wil zeggen, hij was nog geen koning, dat zal wachten op zijn wederkomst. En dan verschijnt hij inderdaad in Jeruzalem enzovoorts. En dat is de relatie tussen Bethlehem en Jeruzalem. Beide plaatsen worden trouwens genoemd stad Davids. Het is eigenlijk verbijsterend dat in Lucas 2 sprake is van Bethlehem als de stad Davids. Want in het Oude Testament komt de uitdrukking wel voor, vele malen zelfs, de stad Davids, maar dat is Jeruzalem. Zodat als in Lucas 2 sprake is van Bethlehem, de stad van David, dan moet je meteen wakker worden en zeggen: hé, er is iets mis. Dat is het ook, want hij wordt nog geen koning. Dat komt pas later. En daar gaat deze geschiedenis over hier in Rut. En wat we nou bespreken of beschrijven is het decor. Waar gebeurde het? En het decor bepaalt dus ook wat het eigenlijk is dat er gebeurt. En het decor is Bethlehem, Juda, maar de man verkeert als vreemdeling in de velden van Moab. Voordat die koning komt, voordat die Benjamin komt, voordat die laatste zoon komt, of wat het maar wezen mag, gaat het eerst mis. Eerst moet men door de slenk, ik zal het Bijbelse woord gebruiken, door de Araba. Dat is altijd zo. Israël, de Heer zei, liet tot de farao zeggen: Israël is mijn zoon. In Exodus. Maar voor het zover was, moesten ze door de Araba. Door de Schelzee, door de Jordaan, wat het maar was. Zo gaat het altijd namelijk. Hè? In al die geschiedenissen waarin die Araba een rol speelt. Maar goed, hier dus ook. De man verdwijnt naar de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam die deze mans was Elimelech, zodat je meteen weet dat het inderdaad over koningschap gaat. Maar dat weet je, want je hebt de laatste bladzijde van het boek gelezen. Het laatste woord was David. Dat zeg ik voor degene die te laat binnenkomen altijd. Hè. Want we zijn aardige mensen. We beginnen overnieuw gewoon. Melech is koning. En Eli wil zeggen mijn God. Of zoiets. Men kan het trouwens ook vertalen met kracht of iets dergelijks, maar dat doet er nou niet toe. Het is in ieder geval, als God koning is, is hij een krachtige en sterke koning. Doe maar. Hè? Gaat over koningschap. Zeker. Dat was de man. En de naam zijn huisvrouw was Naomi. En als je het woord hoort, weet je al wat het betekent, denk ik wel eens. Dat is niet waar, maar dat, hè? Dan was het een lieve Naomi. Dat hoor je meteen, hè? Naomi. Naïma kan ook nog. Die naam komt ook nog een paar keer in de Bijbel voor. Zoet vertaalt men het. Zoete lieve. Nee, die is in Den Bosch. Dat is een zoete lieve vrouw. En dan waren er twee zonen, Machlon en Giljon. Dan weet je het ook al, want als je iets heet met zo'n naam, dan kan het nooit goed komen. De namen, dat vermoedde u ook al, de namen betekenen ook eigenlijk hetzelfde. Machlon en Giljon. Machlon komt van Gala. Dat betekent zoveel als verzwakken. Ziek worden. Wegnemen. Uitwissen. Als werkwoord. En als het een zelfstandig naamwoord moet zijn, heet het gewoon zwakheid, ziekte, wegneming en wat het maar was. Hè? Dan is het niet best. En dat is Machlon. Die trouwde met Rut. Dat is niet eerst niet duidelijk, maar in hoofdstuk 4 staat het wel. Machlon was degene die met Rut getrouwd was. Daarna hebben wij Giljon, zijn broer. Dat wordt vertaald met wegkwijnend, verterend, beëindigen. Maar als je oplet, merk je dat dat precies hetzelfde is allemaal. Hè? Het is niet echt wat anders. Afleiding van de woorden wel, maar daar ga ik maar verder nu niet op in. Die beide betekenissen zijn gelijk, gewoon. En vervolgens stellen wij vast, dat deed ik al, dat volgens hoofdstuk 4 Machlon getrouwd was met Rut. Of trouwde met Rut, dat staat in hoofdstuk 4 vers 10. Dan hoef ik niet verder te zoeken. En dat betekent dat die andere, Giljon, trouwde met Orpa. Want deze beiden, staat in Rut 1 vers 4, deze beiden namen zich Moabitische vrouwen. Dat was overigens toegestaan. Niet dat men, dat velen zich wat van aantrekken. Of het toegestaan is of niet. Men doet maar, weet u wel. Maar officieel, Canaanitische vrouwen waren verboden. Volgens Deuteronomium 7. Vers 3. Maar Moabitische vrouwen waren niet verboden. Volgens Deuteronomium 23, vers 3. Dat wil zeggen, de bedoeling was niet dat de Israëlitische vrouwen zouden trouwen met een Moabitische man, maar andersom was geen probleem, blijkbaar. Daar is ook nog een reden voor, min of meer. Dat is deze, het was familie. En op een of andere wijze, ik weet dat ik voorzichtig moet spreken nu, maar op een of andere wijze was familie geen probleem in de Bijbel, dat weet u toch, hè? Ik bedoel, Abraham was getrouwd met zijn zus, nou ja, een halfzuster vooruit. En de rest van de familie trouwde met de nichten. De vrouwelijke nichten wel te verstaan. Dit zijn dingen, ik moet veel sneller praten, want ik, maar goed. Toch bleven in de familie, dat was gebruikelijk. Ze moesten niet met vreemde vrouwen trouwen, maar met iemand, u weet wel. Jacob en noem maar op. Ga ik me verder niet op in. En Moab was familie, want u weet, Moab en zijn broer Ammon waren van hetzelfde volk. Ammon en van dezelfde vader, Moab. Namelijk, zij waren zonen of kleinzonen, dat kan ik nooit onthouden. Ze waren zonen of kleinzonen van Lot. En Lot was de zoon van Haran en dat was weer de oudere broer van Abraham. Dus dat volk was familie. Op enige wijze trouwens worden zij beschouwd als bastaarden, dan wel als buitenechtelijk of wat het maar was. Een beetje buiten de wet om of zo. Maar het was familie en meer zeg ik daar nu maar niet over. Maar ik moet dit wel zeggen, omdat we terechtkomen bij deze Moabitische vrouw. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En de naam Rut, gaat steeds beter, want mijn tanden gaan steeds verder uit elkaar staan. Dus Rut, het Engels gaat me steeds beter af. Rut. De naam Rut wordt beschouwd als een Joodse naam, wat het niet is natuurlijk, want het is een Moabitische naam. Ik heb ook in de loop der jaren vele malen geprobeerd om uit te zoeken wat de naam Rut betekent. Ik kan het niet vinden. Dat wil zeggen, wel in de diverse naslagwerken, want ja, die zijn voor dat doel om betekenissen van namen te geven. En ze kunnen het zich niet permitteren om er geen een te geven. Dus dan staat er weliswaar wat in. Maar ik heb geen idee hoe men erbij komt. Want die hele naam kan ik niet vinden in de lexicons, de Hebreeuwse lexicons. Ik kan het niet herleiden naar de een of andere wortel. En dan moet hij in een lijst staan van woorden. En Roefveld, dus drie letters, dus het had een wortel kunnen zijn van een woord. Ik kan het niet vinden, bestaat niet. Ik weet het niet. Ik kan er niks mee. Ik kan u wel vertellen wat er zo in de boeken staat. Maar hoe die eraan komen, weet ik ook niet. Men vertaalt het met schoonheid. Maar ja, als ik filmmaker was. Ik bedoel, we hadden niet de indruk dat het een lelijke vrouw was. Wij vinden het een aardige vrouw. We romantiseren de geschiedenis, dus ze moeten toch redelijk fraai hebben uitgezien. Althans, wat ik zeg. Maar goed, dus schoonheid, gezellin, vriend of vriendin wordt het dan, dat is hetzelfde uiteraard. Voldaan, wordt het ook vertaald. Ik weet niet. De laatste in mijn rijtje is die van, ik weet niet waar ik het vandaan heb, maar dus een vertaling met verschijning. Ik denk dat, ik weet niet hoe men erbij komt, maar ik denk dat het eerst in de buurt komt, omdat het lijkt mij zo te zijn dat het woord schoonheid, gezellin, vriend of vriendin of voldaan allemaal afleidingen zijn van het begrip verschijning. Alleen men kan er historisch niks mee. Maar daar heb ik niet zoveel problemen mee. Met die geschiedenis. Waar het over gaat is natuurlijk over de profetische betekenis. En als iemand dan zegt, wie het maar was, het betekent zoveel als verschijning. Dan denk ik, ja, dat kan ik meteen plaatsen. Want we hadden al lang in de gaten dat Rut een beeld is van Israël. En meer specifiek, ik bedoel, dit is het algemeen, hè, dat weet iedereen. Nee, er zijn mensen die van de Bijbel niks weten, daar hebben we het niet over. Maar wie er een beetje van weet, begrijpt dat Rut een beeld is van Israël. En voor de vergaderingsmensen onder u, begrijpen we dat Rut een beeld is van de gemeente. Hè? Want men heeft van de gemeente een vrouw gemaakt en de bruid en dat soort dingen meer. En de bruidswerving en al dat soort dingen. Dus dan wordt Rut meteen een beeld van de gemeente. En het leuke is dat ze ook nog aan tafel genodigd wordt bij Boas. Dus dan vind je de inzetting van het avondmaal en de tafel des heren. In vergaderingskringen valt het dus heel goed. Maar die terzijde. Want waar het in werkelijkheid over gaat. Rut is een beeld van Israël. Maar meer specifiek uiteraard van het Joodse volk. En als de naam zou, ik zeg het met een slag om de arm, als de naam zou betekenen verschijning, heb ik daar niet de minste problemen mee. Want waar het om gaat, is dat alle beloften Gods, alle woorden Gods op een of andere wijze verschijnen in, namelijk gestalte krijgen in de geschiedenis van Israël in het algemeen en het Joodse volk in het bijzonder. Heb je dat nog? Israël fungeert als aanschouwelijk voorbeeld van het woord en daarmee van de beloften Gods. Al wat God doet, wordt geïllustreerd via Israël. Met andere woorden, heel Israël vervult een symbolische functie. Ook in onze dagen waarin dat Joodse volk, want daar heb ik het nog steeds over, ongelovig is. Want ze zijn voor ons het verkeerde voorbeeld. En dat zegt de Bijbel dan ook. Wij zouden niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen, 1 Korinthe 10. En al deze dingen zijn hun overkomen, ons tot voorbeeld. Tot typen staat er, hè? Ons tot voorbeeld. Voor ons op de welke of over de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Dus ook mijn antwoord altijd aan diegenen die beweren, ja, maar die geschiedenis, het zijn geen geschiedenissen, het gaat alleen om een overdrachtelijke betekenis. Dan moet ik meteen zeggen, de Bijbel zegt dat het geschiedenissen zijn. Hun zijn deze dingen overkomen. En voor zover ze overdrachtelijke betekenis hebben, ja, inderdaad, ze zijn ons tot voorbeeld. Want God maakt zich bekend via Israël, via dat priesterlijke volk dat hij voor dat doel geroepen heeft uit Egypte en hen leidde dwars door de Araba. En dus ook door de velden van Moab, alvorens zij door de Jordaan trokken het beloofde land binnen. En zo verder. Dus ik denk dat toen Israël het beloofde land binnenkwam, kwamen ze eerst door die velden van Moab, waar later deze Rut en Orpa vandaan kwamen enzovoort. Het moet hetzelfde gebied geweest zijn. Goed overzien, zo groot is het nou ook weer niet. Toen maar weer. Maar Rut als uitbeelding van, als verschijning van Israël, maar Israël zelf, het Joodse volk in het bijzonder, als verschijning, uiterlijke vorm van het woord van God. Inmiddels een versteende, een dode vorm. We hadden het toch over de oude geschiedenis. Dus ik kijk even aan de andere oever van de Dode Zee. Daar staat de vrouw van Lot. En de vrouw van Lot, dat is inderdaad een uitbeelding van het Joodse volk in onze tegenwoordige bedeling. Ze is er wel, je kan er bekijken, maar ze is noodlottig overleden. Het is een herinnering aan het verleden, een monument, statue. Standbeeld, is goed. Een standbeeld, het staat er. En het is een herinnering aan het verleden, het geeft uitdrukking aan de beloften Gods. Ik bedoel, het is een soort museumstuk. Want inderdaad, je vindt het woord van God geïllustreerd zelfs in de inzettingen, de ceremonieën van het judaïsme. Dat men dat daar zelf niet of nauwelijks weet, ja, dat kan ik niet helpen. Maar dat daarin de dingen bewaard zijn geworden, ja, dat is het aardige. Dat geldt niet alleen voor het Jodendom, maar dat geldt zelfs voor binnen het Christendom. Daar worden ook dingen bewaard via ceremonieën en soms ook in kastjes. En ze zijn herinneringen aan het verleden. Niemand gelooft er meer in, maar die dingen zijn er nog wel. En je kunt ze bekijken en je kunt ze doorgronden. Je kunt begrijpen hoe dat zit. Men gelooft er niet in, maar het zijn museumstukken geworden. En ze herinneren ons aan het verleden. En dat zou niet belangrijk zijn, ware het niet dat het verleden zelf zo zonder meer wijst op de toekomst. En op de uiteindelijke vervulling van de beloften van God. Kortom, Rut is een beeld van Israël. Het volk waarin God zich openbaart. Waarin hij verschijnt. Voor zover er wat te zien is, men zie je op Israël. En het Joodse volk. Ik bedoel, als de Bijbel niet waar, als Abraham nooit geleefd heeft en al dat soort dingen meer, als er nooit zoiets bestaan had, als een Israël dat verlost werd uit Egypte, hoe komen wij dan in vredesnaam aan een Joods volk in onze dagen? Waar komt het dan vandaan? En als er niet ooit een tempel was in Jeruzalem die daarna verwoest dan wel ontheiligd geworden is, in pak een beetje 170 voor ons jaartal in de dagen van Antiochus Epiphanes. En als die tempel daarna niet weer is ingewijd na de strijd van de Maccabeeën en dat soort dingen meer. Hoe komen wij, komen de Joden dan in vredesnaam aan het Chanukka-feest? Die hebben dat heus niet ingevoerd omdat het toevallig een feest van de vernieuwing van de tempel in de Bijbel vermeld wordt, in het Nieuwe Testament. En in het Oude Testament komt het niet voor. Hoe komen ze er dan aan? In het Oude Testament staat het niet. In het Nieuwe Testament kennen ze niet. Mogen ze trouwens niet kennen. Hoe komen ze aan het Chanukka-feest? Nou, omdat het historisch is uiteraard. Die dingen zijn gewoon gebeurd. Kan nog wel verder gaan hoor. Dan roep ik, en hoe komt die Fenicische zuil van 1000 voor Christus ongeveer, hoe komt die te liggen op het strand van Nuweiba, waar je in geen honderden kilometers in de omtrek überhaupt iets ouds vindt? Hoe komt dat ding daar als er nooit iemand daar een monument gezet heeft ter herinnering aan de doortocht van Israël door de Schelfzee, zeg maar? Hoe kan het dat in Israël tot in onze dagen een secte bestaat die der Samaritanen? Als het niet zo is dat het waar is wat de Bijbel zegt, de 10 stammen werden weggevoerd in Assyrische ballingschap. Er kwamen Assyriërs te wonen in het gebied van de 10 stammen, zeg maar het gebied van Samaria. En toen kregen ze problemen met het land, want het land gedraagt zich in overeenstemming met het geloof, zal ik maar zeggen, de trouw van de inwoners van het land aan Jehovah. En dat werd ook vastgesteld, staat ook in de Bijbel, de mensen die er nu wonen kennen de God des lands niet. Dus wat moet er gebeuren om het land op orde te krijgen? Ze moeten onderwezen worden in dat land en in de God des lands. Dus toen werden de priesters gestuurd terug vanuit de Assyrische ballingschap om Assyriërs en Meden en wie er maar woonde in Samaria, om die te onderwijzen in Jehovah en de Mosaïsche wet en al dat soort dingen meer. En zo ontstond de religie der Samaritanen. En ze bestaan nog. Dus historie moet gebeurd zijn. Dat het ook symboliek is, dat het profetisch is, dat het een toekomstige vervulling zou hebben, of wat verwijzen dan ook. Ja, dat is ook zo. Maar dat is nou de aardigheid er juist van. Hè? Het zijn dingen die wel gebeurd zijn, maar ze hebben ook andere beduiding. Maar andersom ook, ze hebben andere beduiding, maar ze zijn wel gebeurd. En we hebben de overblijfselen daarvan, dat valt ook niet te ontkennen. En dat is met deze geschiedenis ook zo. En wat het uitbeeldt, ja, als Rutte een beeld is van het Joodse volk, vragen je af of het Joodse, maar dat mag je niet hardop zeggen, want dit is racistisch, hè. Als het over dieren gaat, mag je over rassen spreken. Als het over mensen gaat, is het streng verboden. Niet omdat ze niet bestaan, maar omdat we een ideaal en filosofie hebben uitgedacht waarin alle mensen gelijk zijn en dus ook allemaal dezelfde kromme neus hebben en kromme tenen en dezelfde huidskleur, ja, dezelfde lichaamsbouw. Ik vind het altijd absurd dat men het altijd maar heeft over huidskleur, alsof dat wat uitmaakt. Wat belangrijker is, is wat er in die mens zit. En dat is ook verschillend. Gelukkig wel, dan heb je tenminste keuze als je trouwen wilt. Nou ja, over huwelijk kunnen we nog lang genoeg praten vandaag, dus vooruit maar weer. Wat ik probeerde het in te leiden, heel voorzichtig, zonder een waardeoordeel te geven. Dat doen anderen altijd en verwijten het aan ons. Ik doe het nooit, maar wat ik wil zeggen is dat inderdaad Rut, die het was van huis uit helemaal niet Israëlitisch, niettemin volgens de Israëlitische wetgeving, de Mosaïsche wetgeving, was ze het uiteindelijk wel. Dat wil zeggen, zij werd het. Zij was het oorspronkelijk niet, maar zij werd het. Dat nou is dat ook al niks bijzonders, want heel Israël was oorspronkelijk niet Israël, maar werd het. En Israël wordt gevormd door alle mensen die uit Egypte kwamen, die daar trouwens al honderden jaren woonden, ook in voorouders. Nou, honderden, ja, meer dan, meer dan, meer dan 200 jaar nog. Maar ze woonden daar. En zij, al die mensen die uittrokken achter Mozes aan, die in Mozes een verlosser zagen, die hen zou brengen naar een betere wereld, hè, naar betere tijden, naar nieuwe tijden, dan wel een new age, of een beter vaderland, of wat dan ook. Al die mensen die achter Mozes aangingen, omdat ze vertrouwden op Mozes en zijn goddelijke zending, hoorden sinds ze dat deden bij Israël. En zwart op wit staat in de Bijbel dat er heel wat allochtonen, vreemdelingen staan, vreemd volk, achter Mozes aan meeliep. Die stamden helemaal niet van Abraham, Isaac en Jacob, of een der 12 zonen van Jacob af. Ze waren alles aan de volk, wie ze maar waren. En van de twee mensen die niet alleen uittrokken uit Egypte, maar wel in Canaan aankwamen, was zelfs 50%, één man dus, was niet eens Israëlitisch. Daarom had hij ook een mooie naam. Caleb. De hond. He. En dat was de erfgenaam van de overste, de hoofd van de stam van Juda, notabene. Later opgevolgd door Izii, David en uiteindelijk de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus dan zelf afstand van Rachab de hoer, de Canaanitische vrouw uit Jericho. En bovendien van Rut de Moabitische. Ja, dat vooruit maar. Heel Israël bestaat uit bastaarden. Sterker nog, toen de mensheid verdeeld werd van Gods wegen in 70 spraken, talen, dan wel dialecten of wat dat maar was, en dus in 70 volkeren, was Israël niet een van die 70 volkeren. Met andere woorden, Israël komt uit de andere, uit de heidense volkeren voort en is dus van heidense en niet Joodse en niet Israëlitische komaf. Hebben jullie nog tot zover? Goed, dan kan ik nou eindelijk verder gaan en kan ik zeggen, nou ja, het Joodse volk zoals wij het kennen, daarvan, daarover wordt ook wel eens gediscussieerd over de vraag in hoeverre de Joden, dat wil zeggen degenen die vandaag de dag voor Jood doorgaan of willen gaan, in hoeverre die eigenlijk van Juda en daarmee van Abraham, Isaac en Jacob afstammen. Dat is nog maar de vraag. En dat is zo omdat wij en zij ervan uitgaan dat aangezien zij Joden zijn, zijn van Juda afstammen. En waarom zouden we het ontkennen? Maar er is makkelijk genoeg aan te tonen dat zij dat punt 1 niet kunnen bewijzen. En punt, dat kunnen ze niet. En punt 2 valt te bewijzen dat wat zich Jood noemde in de loop van de geschiedenis in hoge mate gerecruiteerd was uit heidense volkeren. Ik mag het niet hard roepen, ik krijg iedereen tegen, maar iedereen weet dat Oost-Europese Joden, dat zijn de Askenazim, de Askenazische Joden, voor een belangrijk deel, een grote meerderheid afstand van het volk van de zogenaamde Chazaren, een volk dat in zijn geheel ooit overging tot de Joodse religie, dat wil zeggen bekeerd werd tot het Judaïsme. Zijn ze dan Joden? Ja, in godsdienstige zin wel. Is er ook een andere zin? Ja, dat weet ik niet. Zijn ze dan erfgenamen van Juda en daarmee van de twee stammen van Israël? Het antwoord daarop is volmondig ja. Maar de vraag of dat dan genetisch bepaald is, het antwoord daarop is nee. En nog verder terug, want dit staat niet in de Bijbel, hè. Maar wat je in verband met de Bijbelse geschiedenis wel moet weten, is dat in de dagen van de Heer Jezus er een Joods koningshuis was. En iemand was drager van de titel koning der Joden. die iemand, ongeacht wie het was, heette Herodes. Want al die lui in die familie heette Herodes, hè, dat weet u, hè. Herodes nummer zoveel, met rugnummers en alles en bijnamen. Herodes, koning der Joden. Maar u wordt ook geacht te weten, dus niks bijzonders, want de Bijbel leert het ook, dat die hele familie van de Herodesen, zij waren Idumeërs. Dat is de Griekse variant van Edomieten. Ze waren uit Edom. U weet, de Edomieten woonden in wat we Edom noemen op de kaart, zal ik maar zeggen, met Bosra, dan wel Petra dus, als hoofdstad, op die hoge berg, om El Biara, enzovoorts. De Edomieten werden vandaag verdreven door de Nabateen, dat was ook een familie, overigens. De Nabateen, de afstammelingen van Nebajot, dat wil zeggen afstammelingen van Ismaël, dat was ook familie. En de Edomieten moesten vluchten vanuit het oosten naar het westen, dan wel noordwesten. En ze kwamen dus te wonen in het zuiden van Israël, in het stamgebied van Simeon enzovoorts. En ja, dat gaat zomaar niet. Dus wat moesten ze? Ze moesten Israëlieten worden en dus Joden worden. Want anders dan zouden ze als allochtonen gewoon weer over de grens gezet worden. En daar waren de Nabateeën die hen verdreven hadden. Dus ze waren bij de Joden welkom, maar ze werden dus Joden. Spekjoden. Nou ja, dat was in Spanje, zuster, maar dat, ik kan niet alles uitleggen. Hè? Maar ik haal het woord aan, niet omdat het een scheldwoord is, maar om aan te geven dat dat in de geschiedenis nog wel vaker gebeurde. Dus hè? Aanpassing op religieus gebied. Met andere woorden, er zijn er, maar dat zijn hoofdzakelijk dan toch de Jodenhaters, waar ik absoluut niet toe behoor. Dat heb je mij niet verkeerd. Maar het zijn zeker de Jodenhaters die zeggen, ja maar Joden. Degene die zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Ze hebben een tekst ervoor, zoals iedereen overal wel een tekst voor kan vinden. Ze zeggen dat ze Joden zijn en ze zijn het niet, want ze zijn Edomieten. En ze zijn Gatsaren, weet je veel wat ze allemaal zijn, maar, want iedereen kan zich tot het Jodendom bekeren en daar hebben ze gelijk in. Wat er wel mee gezegd wordt natuurlijk, is dat het niet maar een kwestie is van afstamming, maar dat is het nooit. Het is een kwestie van erfrecht. Het is een zaak van in wiens schoenen men gaat staan. Uitdrukking uit hoofdstuk 4 van het boek Rut, uiteraard. En Rut was een Moabitische. En zoals zoveel heidenen, kwam zij tot aanvaarding van de God van Israël en werd daardoor een Israëlitische. Zij zei tot die lieve schoonmoeder, Naomi, zeide zij: uw volk is mijn volk en uw God is mijn volk. Loop ik even vooruit naar vers 16, want daar staat dat uw volk is mijn volk. Want, of en, namelijk, want uw God is mijn God. Naomi zegt, ga maar terug naar je moeder en naar je eigen goden. Dat deed ze niet. Ze zegt, nee, ik ga met u mee, want uw volk is mijn volk en uw God is mijn volk. Dat was door huwelijk zo gekomen. Het was ook een vrije keus. En zij werd dus als het ware Joods aan de stam van Juda toegevoegd. En daarmee Israëlitisch, want het was in de dagen nog voor de splitsing van een koninkrijk. Want er was nog helemaal geen koninkrijk. Maar ze werd in ieder geval Israëlitisch. En inderdaad gaat het over de stam van Juda. Als zij een beeld is van het Joodse volk, dan wordt daarmee dus ook gezegd dat het Joodse volk zelf in hoge mate geacht wordt van oorsprong allochtoon te zijn en in belangrijke mate ook een volk van bastaarden. Bovendien een volk dat maar halfslachtig of zelfs helemaal niet de God van Israël dient. Een volk dat bovendien het recht op de naam Israël verspeeld heeft omdat het de God van Israël niet wenst te dienen. Kortom, een volk dat ooit Ammi genoemd wordt in de Bijbel, namelijk mijn volk, maar dat inmiddels Lo-Ammi genoemd wordt, namelijk niet mijn volk. En ik ben geen Jodenhater, maar ik moet u wel zeggen, het Joodse volk is, ongetwijfeld tegenwoordige tijd, is niet Gods volk, maar dat is de gemeente. Maar Rut is een beeld van het Joodse volk. Dan vraagt natuurlijk iemand, maar het Joodse volk, ze hebben twee stammen van Israël, er zijn er toch 12 of 13, hoe zit het met die andere stammen? Dan zeg ik, nou ik ben nog niet klaar, want ik heb nog maar 1 vrouw gesproken. Leuk, hè? Ja, want er komt nog meer in deze, in dit Bijbelboek uiteraard. Hè? Maar dit is wat aan de oppervlakte verteld. Dus ik neem weer even de draad nog even op in het begin van het hoofdstuk. Namelijk, Maglon en Giljon, u begrijpt, die waren zwak, ziek en misselijk. Ze verdwijnen van het toneel, dus zo heten ze. Dus dat is ook wat er gebeurt, logischerwijs. Dat is wel vreemd, want ze waren Efraters. Dat is niet een Rooms-Katholieke secte. Efraters, maar dan waren ze van Efrat, namelijk van de velden van Efrata. En Efrata komt van vrucht. Het woord voor vrucht. Denk maar aan Efraïm, de dubbele vrucht. Efrata, het worden geacht vruchtbare velden van Efrata te zijn. Waarom ook niet? Het was moeizaam, maar toen dan uiteindelijk Benjamin geboren werd, waar was dat toen? Toen de familie door omstandigheden door de velden van Efrata trok. Rachel, want het was onderweg, hè, dat weet u nog. Hè? Toen Benjamin geboren werd in Genesis, waren ze onderweg. En overviel haar de ween, zal ik maar zeggen. Toen werd Benjamin geboren in de velden van Efrata. In het veld van Efrata, zoiets. En toen duizenden jaren later iemand anders in het voorbijgaan en zwanger en wel voorbij Bethlehem kwam, in de velden van Efrata, werd daar de uiteindelijke Benjamin geboren, het gelovig overblijfsel uit Juda, de laatste zoon, de zoon mijner smarten, of hoe je Benjamin maar vertelt, maar het was Jezus van Nazareth. Maar hij was van Bethlehem. Oké. Onderweg. Ja, hetzelfde verhaal. Bethlehem. Vruchtbaar terrein, maar hoewel het vruchtbaar was, gingen die mannen. Was niet best met ze. Maar het land ook niet. Was hongersnood, hè? Hoort niet zo te zijn, maar het was het. Van Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de velden van Moabs en woonden daar. Zij woonden in de diepte, in het dal van de Araba. En wat er gebeurt, ja, ja. En Elimelech, die sterke koning, of zo, mijn God dus koning, de man van Naomi stierf, maar zij werd, en waarom de maan staat, weet ik niet, stierf en zij werd overgelaten met haar twee zonen, ze bleef toch over. Dat is een van de woorden voor het overblijfsel, weet je wel. Met haar twee zonen, die namen zich toen Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa, de naam der andere was Rut. En ze bleven al daar, zij woonden daar omtrent 10 jaren. En die twee, Maglon en Giljon, stierven, dat dacht hij al. Die stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen. Ze overleefde haar twee zonen en haar man. En ze bleef dus over met twee schoondochters. Ze waren allemaal maar aangetrouwd. Hè? Naomi. Het gaat over Elimelech. En zijn erfenis. Zijn bezit. En zijn eventuele losses. Want je hebt de geschiedenis natuurlijk thuis al lang gelezen. En in plaats van de mannen vind je een overblijfsel, maar het is een vrouwelijk overblijfsel. In, dat is dus de uiterlijke vorm, want wat voor Rut geldt als verschijning, geldt in wezen voor al het vrouwelijke. Het vrouwelijke staat voor de uiterlijke dingen, de verschijning. En ook voor heerlijkheid dus. Hè. Vandaar dat staat de vrouw is heerlijkheid van de man. Soms ook de schande van de man, maar goed. Dat kan voor hetzelfde geld, hè. Duur blijft het. Duurlijk. Ja. Vooruit maar. Nog even op die namen dan en dan gaan we pauzeren. Rut, heb ik u gezegd. Daarna hebben we Orpa. Orpa heeft hetzelfde verhaal mee. Men weet nooit precies wat het betekent. Ook niet te herleiden. Men excuseert zich daarvoor en zegt, nou ja, het is ook niet Hebreeuws natuurlijk. Het zijn Moabieten. Maar ja, het zijn ook Semieten. Het is familie. Die spreken heus ongeveer dezelfde taal. Maar goed, wij weten niet wat Orpa betekent. Men heeft voorgesteld gazelle. Nou ja, de hinde en wat het maar was. Er zijn een heleboel woorden voor. Iemand stelde voor nek van een dier, de manen, de nekharen dus, de manen van een dier. Maar het dichtst in de buurt komt, mijn zin, die heb ik wel kunnen controleren, komt het begrip aflopen, naar beneden lopen. Aflopen, daar zal de vertaling van nek van een dier vandaan komen. Want een beetje viervoeter heeft een aflopende nek, als het beest tenminste zijn kop boven het maaiveld wil uitsteken. He? Aflopend, naar beneden lopend, aflopend. Maar dan wordt het vertaald met aflopend, of, en dan gaat hij weer, of wegkwijnend, verzwakkend, ziek wordend. Met andere woorden, de naam Orpa heeft dezelfde betekenis als de naam Maglon of de naam Giljon. Het blijft kommer en kwel in de familie. Ze verdwijnt dan ook van het toneel. En voor zover er een toneel was, zij loopt een paar versen verder inderdaad van het podium van het toneel af. Dus die betekenis lijkt me duidelijk. Zij trouwt overigens met Giljon, die ook van het toneel verdween, maar goed, ze verdwenen allemaal van het toneel. Wat het uitbeeld is makkelijk genoeg, hè. Waar we mee van doen hebben, en dan ga ik in alleen even op die vrouwen, op wat er overblijft. Het idee is namelijk, het vrouwelijke staat voor wat gezien kan worden, het uiterlijke. De mannen verdwijnen van het toneel. De mannen zijn namelijk het inwendige, het wezen der dingen, die verdwijnen. Het wezen van Israël verdwijnt ook. Bovendien, het wezen van Israël kan niet gezien worden. Het wezen van Israël is gelegen in het woord van God. Want dit is, wat is dan het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? Wel, dit is wel het eerste. Nou ja, alles. Op vele manieren. Maar dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Maar dat is niet uitwendig, dat is inwendig. Maar waar men het woord Gods loslaat, ja, verdwijnt dus het mannelijke, om zo te zeggen, en blijft alleen de uiterlijke vorm over. Zoals wij het Joodse volk tot in onze dagen kennen. Is het volk van God? Nee. Dat was het vroeger, dat zal het ook weer zijn, maar in onze dagen is het dat niet. Het is alleen het uitwendige. Vandaar dat Israël beschreven, het Joodse volk ook in onze dagen beschreven wordt, als de weduwe, dan wel als degene die versmaad is geworden door haar man. Maar in ieder geval, de man is weg. Nou eigenlijk, de man heeft haar weggestuurd. Zo was het. Het is alleen uiterlijke vorm. En waar je hiermee blijft zitten, is met Naomi, met Orpa en Rut. Dat wil zeggen, met het uiterlijke van het volk, maar de essentie is weg. En bovendien, de erfenis is men kwijt, want de vrouw zou niet erven. Nee, broeders en zusters, kijk, ik zal je wat vertellen, even zo. Moet ik nog wel eens klaar zijn? Waar is de ceremoniemeester? Trap me nog niet van het podium af, dus ik kan nog even doorgaan. Zal ik u wat vertellen? Heel vroeger bestond er zoiets dat heette het huwelijk. Het huwelijk. Dat is een verbinding op juridische grondslag en dus met juridische consequenties van een man en vrouw met elkaar die één vlees zouden zijn. één lichaam zouden zijn, één eenheid zouden zijn en dus ook samen maar één stem zouden hebben. Ze zouden zich als eenheid gedragen. Een samengestelde eenheid, zo, dat is een lichaam immers, samengestelde eenheid, waarbij man en vrouw uiteraard een verschillende functie hebben, zoals het verschil ook bestaat tussen een stekker en een contrastekker. Heb jij dat boek ook gelezen? Goed. Het past bij elkaar. Het past ook inderdaad bij elkaar, was de bedoeling. Het heet een huwelijk, waarbij in het algemeen de man het hoofd is weer van de vrouw, want het wordt ook als één vlees, één lichaam besproken enzovoorts. En dus de man verantwoordelijk is voor de vrouw en niet alleen in materieel, dan wel financieel opzicht. En vroeger was dus inderdaad in een gezin maar één inkomen. Dat was de man die daarvoor zorgen moest enzovoorts. Dat was de verantwoordelijkheid van de man en zo. Men heeft dat huwelijk jaren geleden afgeschaft, want het bestaat niet meer in Nederland. Nou ja, het bestaat soms wel, maar dan op persoonlijke titel. Maar juridisch bestaat het al lang niet meer. En fiscaal al helemaal niet meer, hè? Dat weet u, hè. Het bestaat niet meer. Zodat de bekende ethische problematiek rondom seksualiteit voor het huwelijk, die kun je rustig vergeten, want het huwelijk bestaat niet meer. En seksualiteit in het huwelijk, dat kan je ook vergeten, want het huwelijk bestaat toch niet meer. Het is volkomen afgeschaft. De vraag of twee homoseksuelen met elkaar in het huwelijk kunnen treden is dan ook volkomen absurd, want het huwelijk bestaat niet meer. Dus hoe kun je ze nou in de echt verbinden? Alleen die woorden, die zijn in onze woordenboeken blijven staan en worden nu oneigenlijk gebruikt voor van alles en nog wat. Dat is het eigenlijk, hè. Dat is het huwelijk. Waar een huwelijk eindigt als er geen man meer is, en dan blijft alleen over een uiterlijke vorm, maar betekent in de praktijk niks meer. En in dit verband, want zo kom ik erop, in dit verband mag het ook niet zo moeilijk zijn te begrijpen dat in dat de vrouw, en we hebben het over de ideale situatie waarbij elke man één vrouw heeft en elke vrouw één man, dat wil zeggen dat een mens getrouwd is, dan hoeft het ook niet zo verwonderlijk meer te zijn dat de vrouw niet erven mag. Wat maakt het uit? De man erft en ze zijn één. Die zogenaamde ongelijkheid van man en vrouw, ja, die wordt des te groter naarmate men het huwelijk als zodanig niet meer erkent. De dingen hangen allemaal aan elkaar vast. Maar in de Bijbel neemt de vrouw de identiteit van, en de naam van de man aan en wordt geacht in gemeenschap van goederen, want zo heette dat vroeger, in gemeenschap van goederen met hem te zijn, dat is het dan. Gek genoeg, het huwelijk heeft men afgeschaft, alimentatie niet. Dat zijn van die vreemde dingen, maar laat me zeggen, hè, als we daarin verdiept. Af en toe krijgen we daar vragen over, natuurlijk wel, en dan, maar er is geen antwoord te geven als niet die begrippen eerst gedefinieerd worden. Ik hoor van mensen dat ze gaan scheiden, ik wist niet dat ze getrouwd waren. Ik wist wel dat ze een trouwboekje hadden, maar dat bedoel ik niet. Ja, en ik hoor ook wel van mensen die gaan trouwen en ik dacht dat ze al lang getrouwd waren. Dat begrijp ik net zo min. Maar goed, het zijn van die vreemde dingen. Maar in de Bijbel, de vrouw erft niet. De vrouw, dat wil zeggen, kan wel een rol spelen in het erfrecht. Dat wil zeggen, het erfrecht kan op haar overgaan, het erfrecht. Maar van het erfrecht kan zij zelf niet gebruik maken. Dat wordt dan haar man. Heb je dat? In het register van Matthäus, ik ga er niet over spreken verder, maar in het register van Matthäus, mijn zin is, maar ik heb een afwijkende mening nogal, mijn zin is, is het register dat van Maria, de lijn loopt naar Maria, Maar het gaat over de erfgename van een troon. En Maria kan wel het erfrecht overnemen, maar kan niet de troon zelf erven als vrouw. En dus wie krijgt dan de troon? Haar man. En daarom staat er Jozef, de man van Maria. Anders denk je, Jozef? Hoezo Jozef? Stamt daar toch helemaal niet vanaf? Dat is ook zo. Maar is het de man van Maria? Die stamt er wel vanaf. Lees het nog maar eens een keer. Zo gaat dat. En hier hebben wij een erfdeel, want het is nog in de dagen van de richteren, toen functioneerde dat nog. Dat wil zeggen, elke familie had een eigen stuk onroerend goed, werd gegeven. En dat konden ze wel verkopen, of verspelen, of verpatsen, of verdobbelen. Maar na 50 jaar, dat wil zeggen na 49 jaar, in het jubeljaar moest het teruggegeven worden, gratis cadeau en geheel voor niets. Moest het teruggegeven worden naar de oorspronkelijke bezitter. Dat in de praktijk is dat dan toch de erfgenaam. Dat is ter voorkoming van het grootgrondbezit en het uit de hand lopen dus van de economie. Mag u even over nadenken, maar niet al te lang. Zo zal het in de duizend jaren ongetwijfeld dus ook weer gaan. Maar de vraag hier is, ze waren in armoede geraakt, hun bezittingen waren verkocht, hadden zich in het buitenland gevestigd. Hierna komen ze terug in het beloofde land, hebben geen bezittingen, althans geen grond. En dat is het enige wat je echt kunt bezitten. Want dat hoef je niet te onderhouden, dat blijft. Die grond die blijft wel liggen. Verzakt hooguit, maar het is het dan. Hè. Maar de vraag is nu, waar is die grond gebleven? En het zal ooit terug moeten komen, terug in de familie, maar wie krijgt het dan? En het alternatief is nog dat voordat het jubeljaar aanbreekt, in de praktijk hebben ze dat nooit gehouden hoor, dat jubeljaar, maar het alternatief is natuurlijk dat de losser, waarover vanmiddag meer, dat de losser zou komen en het gebied voor de zou terugkopen voor zijn familie, zodat hij weer terugkomt waar het in het bezit van de oorspronkelijke eigenaar of hun erfgenamen. En dat is waar het hier over gaat. En als het grondgebied gelost moet worden, teruggekocht moet worden, aan wie moet het gegeven worden? Een van die vrouwen? Dat kan niet. Want de vrouwen erven niet. En dus moet het gegeven worden aan een echtgenoot. Of een kind van die vrouw, van het mannelijk geslacht, maar ze waren verder allemaal weduwen en zonder kinderen. Vandaar dat de losser niet alleen geacht werd het onroerend goed terug te kopen, maar ook voor nageslacht te zorgen. Dat is niet alleen de wet op de lossing, maar ook op die van het Levi-raadshuwelijk, heet dat. Het schoonbroerhuwelijk. Voor de Belgen onder u. Hè? Het zwagerhuwelijk. En die beide begrippen vallen samen als er gelost moet worden, maar er is niet een mannelijke erfgenaam. En daar gaat de geschiedenis over. En als de Heer een bezitting heeft voor het volk Israël, maar het volk Israël is de man kwijt, er is geen man, men heeft de man afgewezen, zal ik maar zeggen. Men heeft geen God die men dient, men heeft geen Heer die men dient, men is het woord Gods kwijtgeraakt en alles wat maar mannelijk was is zoek. Het is alleen nog uiterlijke vorm. Aan wie zou de Heer dan zijn zegeningen geven? Staat letterlijk zo, die vraag, in Jesaja 28. En aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? En dat is waar het over gaat in deze geschiedenis. En daarom zal de losser zelf niet alleen lossen, maar ook nageslacht verwekken. Maar goed, die bewaren wij voor vanmiddag, want het is de hoogtijd van broeder Bosch.